Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren via het Radio Salto kanaal. Voor meer informatie check onze socials of onze website orasmedia.nl.
De berg weerhalmt in het dal. Mensen verdeeld in verschillende stammen speelden een spel met stokjes. Met slag en stoot sloeg de een de ander weg en toen was er Patoelele. Het programma over kunst, cultuur, een vleugje wetenschap en een tintje politiek, waarbij Molukkers centraal staan.
Slamat Malam. Bij Patoelele geen paasvuur, maar wel koud vuur. De musical in wording. En het vuur van Sono. Wie weet zit bij ons in de studio wel de beste live act die gekozen gaat worden. In de Mentos Grote Prijs van Nederland. Alles daarover naar de muziek van Earth, Wind & Fire.
No.
komende maanden strijden 30 bands, acts en artiesten in de Mentors Grote Prijs van Nederland. De langslopende live muziekcompetitie van Nederland om in de voetsporen te treden van eerdere grote prijswinnaars. Een van de deelnemers is Sonon uit Hoofddorp. Deze performer, die Indië, R&B, pop en rock tot een eigen herkenbare stijl mengt, is volgens Poppodium Paradiso de beste nieuwe live artiest uit Noord-Holland. De muziekwedstrijd ondersteunt X in hun groei van talent naar een professionele carrière. En Sonon is bij ons in de studio. Goedenavond.
Hallo, Sonon. Vrolijk Pasen.
Ja, jij ook. Even over jouw inspiratiebron.
Ja.
Is je moeder?
Mijn moeder is een hele grote inspiratiebron. En ik zou niet zeggen zozeer dat dat muzikaal echt is. Maar ik denk meer als mij als persoon zijnde. Wat ergens ook wel logisch is, want ze is mijn moeder, dus ze heeft me opgevoed. Maar hoe ik mezelf zie als persoon zijnde in het leven is gewoon mensen hun waarde laten. Omdat ik dat ook graag wil. En geaccepteerd wil worden voor wie ik ben. En dat is wel iets wat mijn moeder me altijd vanaf kleins af aan heeft meegegeven. En zij heeft mij ook altijd gewoon mijn ding laten doen. Waardoor ik andere mensen ook altijd hun ding laat doen. En eigenlijk dat.
Ja, want je bent non-binair, toch?
Ja.
Heeft ze je daar ook altijd in gesteund?
Het moment dat ik geen rokjes aan wou, en dat was echt toen ik 1 al was of zo. Dan was dat ook van, oké, dan niet. Dus zij heeft mij wel altijd gewoon heel erg in mijn waarde gelaten. Waardoor ik ook het gevoel had dat wie ik was ook normaal was. Totdat ik op een gegeven moment ouder werd en bijvoorbeeld naar middelbare school ging. En merkte dat hoe ik ben niet de norm is. En dat dat niet door alles en iedereen altijd maar geaccepteerd wordt.
Maar je moeder bleef gewoon achter je staan.
Zeker.
Geweldig.
Ja.
En van opa's kant, die komt van de Arawak-stam uit Suriname. Ja. In hoeverre heeft hij invloed op jouw leven en op jouw muziek?
Mijn opa is de oudste van de familie. Dus hij is wel, zeg maar, ik zou niet zeggen de baas. Maar hij is wel iemand waar ik heel erg tegen opkijk. Omdat hij inheems is. En in het leger heeft gezeten in Suriname. En toen vanuit daar is hij eigenlijk naar Nederland gekomen om te werken. En heeft hij mijn oma leren kennen. En voor mijn moeder gaan zorgen. En ik denk dat hij ook eigenlijk niet zozeer voor muziek, maar ook weer voor mij als persoon gewoon heel veel betekent. Omdat hij gewoon een hele harde werker is. En dat altijd aan mij heeft meegegeven dat no matter wat je doet in het leven, dat je er wel echt voor moet gaan. En dat is ook wel iets wat ik echt gewoon meeneem.
Maar dat heeft jou enorm gestimuleerd om in de muziek door te gaan.
Ja, zeker, ja.
En nou even over jouw muziekstijl. Indie rock? Nou ja,
ben ik indie rock.
Ja, indie rock. Ja, sorry, ik ben van een generatie die er helemaal niets van af weet. Dus ja. Je mag het helemaal vertellen.
Nou ja, de muziekgenre die ik en Oepke als mijn main producer maken is indie rock, indie pop met een beetje R&B. Maar zo kan ik eigenlijk doorgaan en eigenlijk alle genres gewoon opnoemen. Want ik weet niet, eigenlijk tegenwoordig merk ik dat heel veel producers, waar het ook eigenlijk bij begint muziek, ja. Iemand die de beat maakt, dat het een mix is van eigenlijk alles. Omdat we ook zoveel kunnen luisteren en alles kunnen opzoeken.
Ja.
En het is niet meer de LP's of de CD's die onze ouders hebben. Dat is waar onze inspiratie uitkwam. En dat je zodoende dan verder gaat. Je hebt nu zoveel informatie overal en je kan naar alles luisteren. Dat ik merk dat alles een beetje een mix wordt van genres. En ja, dan komt er een indie rock of een indie pop of een indie rock pop en met R&B en dit en dat
en
erbij.
Ja, je bent gewoon een heleboel. Want volgens Paradiso heb jij een unieke sound. Kun je dat dan omschrijven?
Ik denk de muziek die wij maken wordt in Nederland niet echt gemaakt. En ik denk dat dat ook wel komt omdat Oepkes en ik zelf, heb ik een aparte stem. En vooral als je mij ziet, zou je niet verwachten dat ik een hoge stem heb, zeg maar. En ik waarom ze ons echt een aparte act vinden, ik denk dat dat gewoon komt omdat wat wij maken niet in Nederland is. En het is bijvoorbeeld wel, we worden soms wel vergeleken met bijvoorbeeld The Internet, dat is een band uit Amerika. En ja, dat is waar we heel vaak mee vergeleken worden.
Ja.
En ja, in Nederland heb je dat gewoon niet echt. Niet echt wat wij doen, zeg maar. En dan al helemaal niet Engelstalig.
Mm-hmm.
Dus,
maar heb jij nou een band achter je staan eigenlijk?
Ik heb een band, ja. Ja. Dat zijn jongens met heel veel talent. En we maken niet zelf de muziek met hun. Maar als we een optreden hebben, dan willen we wel zo graag mogelijk gewoon met een band performen. Omdat dat gewoon de sound meer naar voren brengt dan alleen met een DJ-set.
Mm-hmm.
Dus ja, er is een band.
Ja. maar wie is van invloed geweest muzikaal gezien op jou?
Qua like, ja. Artiesten? Of,
ja, artiesten bijvoorbeeld, of andere bands.
Ik heb heel veel naar Red Hot Chili Peppers geluisterd toen ik klein was.
Toen al?
Ja. en Nirvana. En later was ik ook wel stiekem een Belieber. En ja, ik Frank Ocean, hele grote inspiratiebron qua tekst schrijven. Als je naar zijn nummers luistert, lijkt het alsof je eigenlijk gewoon een dagboek opent of zo. En Channel Orange is voor mij denk ik ook wel mijn favoriete album. Ja, dat is wel ergens waardoor ik wel ook dingen wou schrijven over mijn eigen leven. En dat ook wou delen met mensen.
Maar ja, ben je beïnvloed door heel veel muziekstijlen. Ik kan me ook voorstellen dat het je ja, bijna te veel wordt, zeg maar. Dat je zoveel keuze hebt dat je dan op een gegeven moment een
nee,
beetje...
Juist niet. Nee, oh, juist ja. niet. Want ik heb ook een vriend, Tishon. Hij maakt ook muziek. En hij is Filipijns, Bangladesh. En ja, door hem ben ik op een gegeven moment ook heel erg in die Bollywood vibes gekomen. En dan, ja, ik weet niet. Daardoor, dat is wat ik bedoel met er zoveel wat wij kunnen checken. Het is gewoon... Eigenlijk word je er juist niet gek van, maar het opent steeds nieuwe deuren, zeg maar. En ook met die Bollywood-stijl is het gewoon bepaalde uithalen die ze doen. Dat vind je niet in westerse muziek, zeg maar. Dus ik word er niet gek van, maar ik word er wel heel blij van dat er gewoon zoveel steeds nog steeds te ontdekken is in muziek. Mm-hmm. Dat eigenlijk niet stopt gewoon.
Nou... Is er wel iets persoonlijks in jouw leven gebeurd? Je hebt al vrij jonge leeftijd een depressie gehad.
Ja.
Wil of kun je vertellen waardoor je het kreeg? Je hoeft het niet te vertellen, maar als je...
Ik wil er graag over vertellen. Ik denk dat ik ook niet de enige ben die met depressie handelt of moet handelen of daarmee te maken heeft gehad. Ik denk dat mijn depressie heel erg is gekomen omdat ik als kleins af aan... een beeld had dat ik op mijn 17e beroemd moest zijn. En in wat dat dan ook was, maakte niet echt uit. Stiekem wou ik altijd optreden. Dat was wel wat ik echt wou doen. Alleen toen werd ik 17 en toen werkte ik in de Albert Heijn. En ja, vanaf dan, toen is het eigenlijk bergafwaarts gegaan. Ik moet af en toe nog wel even nadenken waar dat precies aan lag. Maar ik denk dat je in onze samenleving heel erg dingen moet. En dat je eigenlijk geen ruimte is om echt te ontdekken wie je zelf bent. En wat jij met het leven wat je nu hebt wilt doen. En dat er allemaal dingen moeten. En je moet een carrière hebben, je moet een gezin gaan hebben, je moet dit doen, je moet dat doen, je moet van alles, maar ja. Word je nooit gevraagd van wat wil je doen? En dat,
dus jij legde de lat ook heel hoog voor jezelf eigenlijk?
Ik heb de lat heel hoog gezet op een hele jonge leeftijd, wat eigenlijk als je erover nadenkt gewoon absurd is, want waarom wil je eigenlijk beroemd zijn? Dat is al iets, waarom wil je dat? Maar dat is ook iets van, het wordt heel erg op je gepusht van, het is heel nice om een model te zijn. Of het is heel nice om muziek te maken. En het is ook heel nice om muziek te maken, bijvoorbeeld. Maar die leak waar je dan eigenlijk denkt dat je naartoe gaat... dat is niet echt bereikbaar. En hoe ouder ik word, merk ik ook dat ik helemaal niet op een level... zoals bijvoorbeeld een Michael Jackson of zo zou willen zijn. Omdat er komt zoveel bij kijken wat gewoon... te veel is om nu op in te gaan eigenlijk.
Ja, ja.
Maar mijn depressie kwam eigenlijk omdat ik niet wist wat ik wou doen in mijn leven. Maar wel voelde dat ik iets belangrijk moest gaan doen. En ik altijd wel het gevoel heb gehad dat er iets in mijn leven is wat ik ga doen. Wat ook andere mensen gaat inspireren of een beter leven kan gaan geven. En dat dat niet alleen maar per se door mij komt, maar dat ik misschien wel dat vonkje kan zijn in iemands leven.
Want je besloot muzikant te worden.
Ja.
Toen kwam het echt naar boven bij jou.
Ja.
Maar het is een... Want hoe begint dat dan? Je gaat dan liedjes zingen of je gaat ze schrijven of je schreef al? Of...
Ik lag dus heel depressed op de bank elke dag. En was gestopt met school. En ik had wel wat mensen om me heen die bijvoorbeeld muziek maakten. En ook wat jongens uit de buurt en zo. En op een gegeven moment... Ik heb geen idee hoe dit is gekomen. Maar op een gegeven moment besefte ik gewoon van... Yo, ik moet van deze bank af en ik moet wat gaan doen met mijn leven... Maar wat wil ik doen? Wat wil ik echt doen?
Mm-hmm.
En toen ging ik gewoon heel diep in mezelf kijken. En dat was gewoon op een stage staan. En eigenlijk een verhaal vertellen. Wat dan door muziek verteld kan worden. En toen ben ik gewoon echt gewoon een paar mensen afgegaan. Om gewoon die dan zeg maar beats maken, producers. Alleen iedereen was heel erg bezig met trap muziek. En dat is totaal niet wat ik... wou doen. Ik wou echt gewoon een beetje die Red Hot Chili Pepper kant zeg maar opgaan.
Ja.
Het liefst ook een band hebben, maar dat is wel weer een beetje, ja, nou in deze is dat niet meer wat je doet. Een band bij elkaar rapen. Het is echt een producer zoeken. En ja, Anis Oepkes, dat is wij hebben samen op voetbal gezeten. Ja, ik wist dat hij
en
gewoon...
En het klikte.
Ja, ik wist dat hij muziek maakte, dus ik ging gewoon achter hem aan. En toen gingen we studio in. En toen hebben we eerst studio sessie Alone in My Dreams gemaakt. En die staat ook op Spotify. En toen wisten we gewoon van ja,
dit
moeten we vaker doen.
Ja.
En,
want ja. Je bent een van de mededingers van de Mentos Grote Prijs van Nederland.
Ja.
Hoe is die selectie gegaan? Want je bent al een van de 30.
Ja, je kon je aanmelden.
Ja.
Maar wij zijn door Lien, die bij Paradiso werkt. Heeft Mentos Grote Prijs van Nederland heeft eigenlijk Paradiso benaderd van yo, zijn er acts in Amsterdam, omstreek van Amsterdam, die in aanmerking komen hiervoor? En toen heeft zij ons eigenlijk doorgeschoven daar naartoe. En toen op een gegeven moment kregen we daar een belletje over dat we waren geselecteerd voor de Mentos Grote Prijs van Nederland. Dus
Want, maar de mensen moeten wel op jou stemmen.
En dat, zeker.
En het gaat via een app die het niet helemaal goed doet. Hoe heet je? De Sound app?
Ja, de Sounders Music app.
Sounders Music, ja.
En,
tot wanneer kunnen ze stemmen?
5 april.
Oké.
Okay. Ja, dus de stemmen gaan nog eventjes door. En 5 april horen we de uitslag als het goed is. En dan hopelijk zitten we erbij. We staan nu op de 17e plek als het goed is. Dus er moeten nog wel wat stemmingen bijkomen. Want
nou, mensen.
Top 10 gaat door.
Ja.
Dus ja.
En dan komen, zijn er dan sprake van verschillende rondes, finales? Of het is in één keer schieten?
Dit is voor de halve finale.
Ja.
Daarna is er nog een ronde en dan heb je de finale. Dus dan heb je hierna de kwartfinale.
En wanneer is de finale, weet je dan?
Ik heb geen idee.
Oh. Nou, we houden je gewoon goed in de gaten. Maar... Oh ja, en kun je even de website noemen waar het allemaal is? De Grote Prijs van Nederland, hè?
Ja, dus er is niet echt een website, zover ik weet. Maar als je meer informatie wilt, dan kan je naar mijn Instagram gaan. En dat is Sonoshuka, dat is Sonoshoeka.
Okay.
Ik hoop dat dat duidelijk was.
Zeg het nog maar een keer, want ik heb het niet onthouden.
Sonoshoeka. O-E-K-A.
Oké, en daar kan je het ook zien.
Ja, dan kan je hem op mijn Instagram zien. En dan staat daar heel veel informatie over hoe je kan stemmen. En de app heet Sounders Music App.
Oké, we gaan allemaal stemmen op Sonno.
Hopelijk wel.
Ja, tuurlijk. Oh ja, en we gaan even muziek naar van jou luisteren.
Oh ja, dat zou helemaal mooi zijn.
Baby, Come Closer.
Ah, ja.
Dankjewel.
Geen dank je wel.
I want you to know. Zag je dat? Kom, ik wil naar huis. No, wacht. Ik zag echt niets. Sonno, kom. Ik wil naar huis. Wacht. Nee, wacht. Ga eens vast. Sonno, als je niet terugkomt, ik ga echt zelf naar huis.
Inspiratie van de musical Koud Vuur komt voort uit de ongemakkelijke driehoeksverhouding tussen de Molukken, Indonesië en Nederland. Het laat zien hoe de ingrijpende nasleep van het koloniale tijdperk nog steeds voelbaar is in het leven van jonge mensen, hier en nu. In de vorige uitzending deelde regisseur Daniel Cohen van Musicalmakers en Maarten Vogel van Opus One, die gezamenlijk deze productie ontwikkelen, in een patrouilleerde behalve een feeling met het onderwerp, ook hoe de musical tot stand zou komen en de audities voor de leesvoorstellingen in april. Vanavond zitten twee leden van het artistieke team in de studio om over onder andere aspecten van de musical te praten, de persoonlijke motivatie en de ontwikkeling van Koud Vuur. Nou, goedenavond Roy, Jonathans en Jockey, hè? Jockey is
het. Ja, klopt.
Laat de Colan, welkom.
Dank u wel.
Ik heb eigenlijk vragen voor Roy en vragen voor Jockey. Maar jullie kunnen elkaar altijd aanvullen. Ik heb ook vragen voor jullie over de productie zelf.
Dus. Oké.
Okay. Helemaal goed.
Ja. En Roy, je bent heel veel, hè? Dansleraar, choreograaf, creative director. Hoe ben jij betrokken geraakt bij Koud Vuur?
Ik ben best wel een tijd bezig als choreograaf. Maar ik kom uit de commerciële danswereld. Dus daar vooral de tv-shows en veel met merken en dat soort dingen. En ik ben door Opus One in 2020 was dat benaderd. Eigenlijk midden in die corona-periode. Om een musical te choreograferen. En dat heb ik gedaan. En dat vond ik helemaal leuk. Dat was ik eigenlijk niet gewend. Voor mij was het een heel nieuwe tak van sport.
Wil ik net zeggen, ja.
Ja, want dat is toch een andere manier van werken. Ik ben gewend om heel snel te moeten werken. En best wel grote shows in elkaar te zetten in heel korte tijd. En hier kregen we opeens alle ruimte en tijd om iets te maken. En dat was heel fijn. Dat vond ik heel fijn en dat werkt ook heel goed. En,
dat was want je commercieel, dit is natuurlijk. Wat triggerde jou? Waarom heb je het alsnog gedaan?
Omdat ik in het commerciële werkveld eigenlijk wel bijna alles wel heb gedaan. Wat ik zou willen doen ook. Ja. Veel leuke dingen gedaan. En ik was er wel op zoek naar iets nieuws. En toen kwam dit voorbij. Toen kreeg ik de vraag van Koen van Dijk, die regisseerde het. En hij vroeg me om te choreograferen. En ik dacht, ja, dit is wel nieuw. En dit is nog steeds dans. Dit is nog steeds choreograferen. Dit is nog steeds wat ik kan en wat ik leuk vind. Maar ik wist niet dat ik het zo leuk ging vinden. En nu ben ik inmiddels 2 jaar bezig. En na die productie heeft Maarten Vogel van Opus One. Die heeft me toen benaderd om betrokken te zijn bij dit project. Bij Koud Vuur.
Bij Koud Vuur.
Ja, en toen heette het nog niet Koud Vuur. Toen was het altijd nog een ontwikkelingsnaam. Ja. Maar nu is het tot hier gekomen.
Wat trok je aan de thematiek? En heb jij ook Indonesische roots, Indische roots?
Ja, mijn vader komt uit Jakarta. Mijn moeder is Nederlands. Maarten die vertelde over dit project. Toen heette het project nog Ambon. Dat was een algemenere naam. En ik ben eigenlijk sinds een paar jaar eigenlijk steeds meer bezig geweest met mijn achtergrond. Omdat ik eigenlijk wel heel Nederlands ben opgevoed. En ik wilde daar eigenlijk wel graag meer over weten. En ik wist dat ik... ondanks dat ik niet Molukse ben, dat ik hier heel veel van zou gaan leren. En dat ik dit echt op een goede manier zou willen neerzetten dan ook. En toen zijn we daar steeds verder op ingegaan. En hoe meer ik er onderzoek deed, hoe meer ik eigenlijk erachter kwam hoe belangrijk ik het vind dat er een productie als dit gemaakt wordt.
Mm-hmm. Maar naast choreograaf ben je ook regisseur, hè? Samen met Daniel. Hoe was dat voor jou?
Ja, voor mij is dat eigenlijk de eerste keer dat ik ga regisseren. En ik ben heel blij dat Daniel ook is ingestapt. Ik heb met hem een vorige productie gedaan, De Man en de Paradijsvogel. En toen was ik daar alleen als choreograaf. En Daniel deed de regie en had het ook geschreven. En nu gaan we dit project samen regisseren. Het is nog ontdekken hoe dat gaat. Daniel heeft nu net het script is nu een tijdje af. En we gaan deze week beginnen met de repetities.
Dus oké, okay, deze
ja,
week. Ja,
ja. Dus het is, ja, we gaan gewoon beginnen. En we moeten gewoon gaan kijken hoe het gaat lopen.
Vind je het spannend?
Ja, ik vind het wel heel spannend. Ja. Want ik dacht ja. wel merken dat het een andere... als choreograaf heb je echt een andere functie ja. dan als regisseur. Maar ik vind het, ja, ik vind het super tof en heel interessant.
En ook een ontdekkingstocht voor jezelf. Hè?
Zeker.
Er stond in jouw autobiografie... verbinding van choreograaf met het verhaal... is jouw kracht. Kun je daar iets meer over zeggen?
Ja, wat ik, ja, dat is heel erg denk ik uit die commerciële kant gekomen. Omdat ja. ik veel voor merken heb gewerkt. En zij hebben vaak een nieuw product. Ik heb bijvoorbeeld veel voor Nike gewerkt. En als zij een nieuwe schoen hadden, dan moest dat op een goede manier neergezet worden. En duidelijk zijn wat dan het verhaal was van die schoen. Ja. Dat moet in een korte tijd gebeuren. Heb altijd gekeken van hoe kan je zoveel mogelijk vertellen zonder... zoveel te vertellen, letterlijk, als in spreken, maar in, ja, in visueel. Beeld, ja. ja, in beeld heel erg. En in beweging. En daar heb ik me heel erg op geconcentreerd. En toen kwam ik ook achter, als danser willen we graag vaak ingewikkelde dingen doen. En dat vind ik zelf heel leuk. Dat weet Jockey ook.
Yep.
van ingewikkelde, ja, toffe dingen. Maar soms is het soms een klein gebaar kan al heel veel zeggen. En dat vind ik heel mooi. En dat ben ik steeds meer gaan uitbreiden eigenlijk. En zeker toen ik met musical in aanraking kwam, toen kon ik helemaal los qua dat. En kreeg ik ook alle ruimte, gelukkig. Ja, dus dat vind ik heel leuk om met beweging dan het verhaal verder te brengen.
Ja, ja. Heel mooi. Jockey, dankzij de dans verken je je grenzen, zowel op de vloer als daarbuiten. Dat ja. was ik van jou. Kun je het uitleggen?
Ja, dat klopt wel. Ja, het is letterlijk dankzij dans, fysiek natuurlijk. Het is altijd een uitdaging geweest. Ja, mensen noemen het geen sport, maar dat is het wel.
Dat is het wel.
Dus zeker, je verlegt ja. sowieso altijd je grenzen, want je wilt toch altijd nog een stapje verder en toch een stapje beter. Maar datzelfde principe neem ik eigenlijk ook mee gewoon in voorheen altijd op school. Nu ook in werk. Het moment dat je denkt van, het lukt eigenlijk niet meer. Ik ben eigenlijk best wel moe of weet je, ik vind het toch best wel heel moeilijk. Dat je dan denkt van, nee, ik ga toch gewoon nog een stapje verder. En op die manier heb ik dans altijd meegenomen in eigenlijk alle aspecten van mijn leven. En verken ik en verleg ik mijn grenzen daarmee.
Ik wilde net zeggen, ja, laat dus ook hoog.
Ja, ja, best wel. Ja, zeker wel.
Ja. Waarom koos jij voor koud vuur? En wat trok jou daar aan? Want jij bent Molux, deels
klopt.
Molux, denk ik.
Ja, ja. Van mijn vaders kant ben ik inderdaad Molux. Daar heb ja. ik ook mijn mooie achternaam van. Mijn moeder is hartstikke Nederlands. Maar Roy die belde mij en die zei van, hey, ik heb een nieuw project en dit is een beetje het verhaal. Wat vind je ervan? Hoe denk je erover? En daarna kwam de vraag, zou je dan eventueel ook willen instappen? Nou ja, 9 van de 10 keer als Roy mij iets vraagt, dan vind ik het sowieso wel tof en dan zeg ik vaak wel ja. Maar nu was het helemaal, want het heeft ook te maken met mijzelf.
Ja.
En dan niet letterlijk de zin mezelf, maar wel over waar ik vandaan kwam en... ik herken ook wel dat verhaal dat je steeds meer in je eigen achtergrond gaat duiken. En ondanks dat ik een hele fijne, warme familie heb gehad, altijd met wie ik dat toch wel heb meegekregen, dacht ik van ja, dat verhaal is niet bij iedereen zo bekend als dat het natuurlijk
nog
bij mij is.
Niet?
Nee, nog steeds niet, precies.
Na 73 jaar, maar goed.
Precies, ja. En dat was ook een beetje de trigger voor mij, dat ik dacht van ja, misschien moet ik ook zelf als één persoontje gewoon wat meer mijn best doen om dat verhaal te vertellen.
Mm-hmm.
En ja, koud vuur lijkt mij een perfect platform en een perfecte manier om dat te doen. Wat ligt ook dicht bij mijn hart, niet alleen qua verhaal, maar ook qua kennis en kunde. Dat ik dat middels dans kan vertellen.
Ja. Je hebt al eerder een voorstelling gehad, Saver. En eigenlijk gaat het daar ook over, toch? Het gaat ook over trots zijn op je roots en openstaan voor andere culturen.
Ja, klopt. Saver was inderdaad van Saver, een andere ja. werkgever bij Exclusive. Dat ging inderdaad ook heel erg over cultuur, maar dan meer in zijn algemeenheid. Openstaan voor andere culturen. Mensen waarderen gewoon om wie ze zijn en niet alleen om waar ze vandaan komen. En dat het een verrijking is dat we zo'n multiculti samenleving hebben.
Ja, dus het gaat ook over bruggen slaan tussen culturen.
Ja, zeker. En ja, bij Koud Vuur is het natuurlijk heel specifiek tussen mijn eigen cultuur, als in de Molukse kant, maar ook de Nederlandse kant en de Indo. Ja, het is toch wel die driehoek verhouding waar het dan heel snel op uitkomt, zeg maar.
Ja, we gaan zo direct verder over je. En even over de productie zelf. Ja, dan gaan we nu luisteren naar muziek. Ja. Dit is Maluku Manise, gekozen door jullie. Hè? Waarom hebben jullie dit nummer gekozen?
Ik had Jockey gevraagd om even na te denken over met audities. Om een nummer te kiezen waar we de dansaudities op zouden kunnen doen. En toen kwam Jockey met dit nummer. En dit nummer hebben we ook gebruikt daadwerkelijk voor de audities. En ja, vandaar.
Ja, ik kwam het tegen via Miguel. Miguel Gaidel. Die het heeft geproduceerd en ook deels heeft gezongen. En Sipora is ook weer een bekende van een goede vriendin van mij. Dus eigenlijk was het wereldje heel klein. En toen kwam ik dus toevallig tegen. Toen dacht ik, ja, het zit ook wel een goede beat in. Lekker tempo. Kunnen we wel goed op dansen. En het past ook een beetje in het kader van de musical. Misschien kunnen we het wel proberen. Ja. Dus ja, zodoende eigenlijk.
Mm-hmm. En zo komen we bij Koud Vuur. Kan een van jullie nog even in het kort zeggen waar het over gaat?
Ja, het gaat over. Ja, het begint in de basis inderdaad bij de ongemakkelijke driehoeksverhouding tussen de Molukken, Indonesië en Nederland. En het, de hoofdpersoon is Mingus. En hij heeft een relatie met Emma. En zij hebben problemen in hun relatie. Er komen dingen vanuit zijn achtergrond borrelen op. Een beetje als
Molukse achtergrond, hè?
Zijn Molukse achtergrond, ja. Die komen naar voren die hij eigenlijk niet wil onder ogen wil zien. En daarvoor gaan ze in relatietherapie bij Janine. En Janine is een Indonesische vrouw. En daarin, in die ruimte, in de therapieruimte, gaat het een en ander gebeuren. En komt er van alles naar voren uit de verschillende kanten van de geschiedenis.
Ja, ja. Laatst toen Daniel en Maarten waren, waren ze eigenlijk nog op zoek naar een Molukse hoofdrolspeler. In hoeverre is de cast nu rond, zeg maar?
Ja, de cast is inmiddels rond. We hebben echt inderdaad moeten zoeken. We hebben een beetje moeten schuiven met de achtergronden van de acteurs. Maar het is gelukt om mensen te vinden. Ja.
Ik ben zo benieuwd. En wie is die Molukker nou?
Ja, als u naar die levensstelling komt, dan ziet u dat vanzelf. Ja.
Nou, dat is, nou, ik laat me verrassen. Binnenkort is daar nu zo, wat je noemt dan die leesvoorstelling. Ik ben er nog nooit geweest, maar ik heb begrepen dat het echt wordt voorgelezen. Maar hoe zit het dan met de choreografie? Want daar zie je dus niks van, of wel?
Ja, daarom kijken we heel erg uit nu naar de. Want we gaan deze week beginnen met de repetities. We hebben een repetitieperiode. En Billy Malu heeft de muziek geschreven en gecomponeerd en gemaakt. En dat gaan we eigenlijk vanaf woensdag gaan we daarmee aan de slag. En we gaan echt kijken wat er gaat ontstaan. En aan de hand daarvan gaan we ook kijken hoe we de rest precies gaan invullen. We hebben zeker wel de intentie om ook al wel choreografie mee te nemen. Voor zover dat kan in deze vorm. Daar zijn we wel mee bezig. Maar het is nog even afwachten hoe de repetities nu gaan lopen.
Maar het is, ja, Daniel, het wordt een heel langdurig project, hè? Heb ik begrepen.
Ja.
Dus het is voortdurend ben je daar aan het schaven, ook aan een choreografie.
Ja, je bent continu aan het evalueren. Dus je gaat iets maken. En dan met die leesvoorstelling krijg je ook dus feedback vanuit het publiek. Hoe ga je daarmee om? Wat ga je daarmee doen? En hoe ga je dan die aanpassingen maken? Ja, en met choreograferen doe je dat eigenlijk ook continu. Ja. Want als het verhaal wordt aangepast, dan is natuurlijk de verbeelding die je dan maakt met de choreografie, die dien je dan ook aan te passen.
Heb dus je daar eens eerder mee gewerkt? Op zo'n manier dat publiek mee mag praten.
Ja, dat heb ik met Daniel meegemaakt met de vorige productie. De Mol en de Paradijsvogel. Want daar werkte het heel, heel goed. En de focus van deze voorstellingen die we er nu aankomen, de leesvoorstelling, is natuurlijk ook het script. Daniel heeft het script in elkaar gezet. En ik moet zeggen dat hij, naar mijn mening, dat echt heel goed heeft gedaan.
Zeker.
Maar het is natuurlijk de vraag van hoe gaat het publiek daarop reageren. Dus dat is wel de main focus. En dat is ook het doel. We lezen het eigenlijk voor. Wel met eigenlijk alle rollen erbij. Alle intenties. Zo compleet mogelijk om het in ieder geval te kunnen voorstellen. Of het script en het verhaal de mensen aanspreekt. En de mensen kunnen, als ze de voorstelling hebben gezien, ook hun feedback geven. En vragen stellen en dat soort dingen. En daar zijn we heel benieuwd naar ook. Zodat we echt die feedback kunnen gebruiken om het ook weer te verbeteren. En als we dingen moeten veranderen, ja, dan zullen we dingen moeten veranderen.
Ja, ja, ja. Dat is ook wat, ja, waar we naar op zoek zijn natuurlijk.
Ja, ja. Spannend. Ja. Het lijkt me wel spannend.
Ja, heel spannend.
Ja, ons ook.
Ja,
ja, ja. Ja, zeker.
Maar want ik kan me voorstellen dat mensen ter plekke iets hebben van, nou ja, weet je, doe dat in godsnaam anders. Maar kan het ook achteraf mensen zeggen van, ja, het kan. Weet je, dat je kunt mailen of zo, of dergelijke.
Ja, volgens mij gaat het op verschillende manieren. Kunnen we feedback ontvangen. En we staan er sowieso open voor. We hebben ook mensen uit als een klankbordgroep uitgenodigd, die met wie we ook in contact blijven. Die zeker hun bevindingen met ons gaan delen.
En zullen blijven delen, gewoon het hele proces. Het is inderdaad een langslepend proces in die zin. Maar dat is ook tegelijkertijd wat het mooie is aan dit proces. dat we echt de tijd hebben en ook mogen nemen en kunnen nemen om feedback van buitenaf, zeg maar, mee te kunnen nemen ter verbetering inderdaad.
Ja, ik ben zelf zo benieuwd. Wij gaan echt naartoe, Jacqueline en ik. Dus wij gaan ook commentaar leveren, denk ik.
Ja, heel goed.
Heel fijn.
Juist.
Even over de cast. Kunnen jullie überhaupt iets zeggen van namen? Of wil je het liever niet?
Nee, dat kan wel. We zijn de afgelopen week begonnen met het bekendmaken van de cast. We hebben bekende namen, wat onbekendere namen. Mingus wordt gespeeld door Jorrit de Vries.
Dat is geen Molukker, of wel? Half Molukker.
Nee, dus hij is niet Moluks in dit geval. Dus dat is wel een... Dat is,
ook niet Indisch?
Nee. Wel Indisch, ja.
Wel Indisch, ja.
Ja, de Vries klinkt dan de... Nee, hij is wel... Hij is wel heeft wel Indische roet. Soraya Gerrits, die gaat Emma spelen.
Nederlandse vriendin van Mingus.
Ja. Charlotte Kloosterman is de therapeut, Janine.
Ja.
Zij is dan weer Moluks. Dat is wat ik bedoelde net. We hebben een beetje moeten schuiven met de rollen.
Maar ze zijn wel alle drie vertegenwoordigd.
Ja.
Ja.
Okay. Blanda, Moluks, Indo. Dus ja.
Maar het waren natuurlijk ook... Moesten ze wel kunnen dansen als acteren?
Ja, eigenlijk...
Het lijkt me een moeilijke
combinatie, ja.
Ja, de drie disciplines van musical. Het acteren, het zingen en het dansen. Het vinden we eigenlijk... Elke creative die staat eigenlijk echt voor zijn eigen... pak ook natuurlijk. En we zijn allemaal van mening dat alles gewoon op een goed niveau moet zijn.
Ja,
en daar hebben we echt naar
gewoon
gezocht.
Iets goeds neerzetten, toch?
Ja, zeker.
Niet het broddelwerkje.
Nee,
je wilt het beste uithalen. En ik denk dat we inderdaad met deze cast dat wel zeker kunnen gaan doen. Ik bedoel, ze kunnen allemaal hartstikke mooi zingen. Nou heb ik daar natuurlijk vrij weinig verstand van als danser. Maar ik bedoel, ja, je bent gewoon wel echt onder de indruk van iemand of je bent het niet. En bij deze mensen waren we daar eigenlijk wel eenduidig over.
Zeker onder
we waren
de indruk,
zeker onder de indruk, ja.
Ah, oké. Okay.
Ja.
Jij zei toen net, je gaat beginnen deze week met de repetities. En dan zei ze iets van, ik zie wel wat er uitkomt of zoiets. Maar is het dan, gaan jullie dan iets improviseren?
Als choreograaf moet ik en Jockey denk ik eigenlijk ook. We reageren altijd op wat we horen vooral en wat we zien. En we hebben nu al, de muziek hebben we al gehoord, maar dat zijn demoversies. Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren als we de mensen in een ruimte hebben. En dat ze ook echt met elkaar gaan spelen, acteren.
En dat zij je dan ook zingen. Het is toch altijd een andere intentie wat je dan geeft aan een stuk muziek. Dat je denkt van ja, degene die het zingt bepaalt toch ook wel een beetje de sfeer en de energie. En daarmee ook voor ons dan de lijnen waarop wij dan beweging kunnen choreograferen. En dat is ook wel iets waar we nieuwsgierig naar zijn. En waar we dus ook wel een beetje op moeten wachten eigenlijk.
Ontstaan. Dat merk ik nu met een groot verschil eigenlijk vind ik als tussen regie en choreograferen. Als choreograaf moet ik heel erg reageren op wat er nodig is. En als regisseur bedenk je van tevoren wat er nodig is. En dat script staat er nu. Hoe dat in de vorm zit, daar ben ik wel heel benieuwd naar.
Ja, en hoe gaat de samenwerking?
Tussen Roy en mij?
Ja.
Oh, nou ja, eigenlijk, als ik even zo vrij mag zijn.
Ja.
Eigenlijk gaat dat wel goed tot zover. Ik bedoel, Roy en ik kennen elkaar al heel lang. Ik ben heel lang ook student en leerling geweest van Roy. Dus zijn manier van werken is voor mij heel herkenbaar. En ik kan me daar ook gewoon als persoon en creative ook heel goed in vinden. Dus op dat vlak klikken we heel goed. En dan met een blik of twee woorden hebben we eigenlijk al genoeg om weer verder te gaan. En om dan daarin samen een oplossing te vinden. Dus so far so good.
Ja, sowieso is het heel fijn werken met deze creatives. Heel open. Het is een hele fijne sfeer eigenlijk. Iedereen krijgt gewoon de mogelijkheid om te doen waar ze goed in zijn. En als we dat gewoon met z'n allen doen, dan komt het ook goed, hoop ik.
Fantastisch. Even jullie website noemen.
Opus1.nl.
Ja.
Daar staat allerlei informatie op, maar ook musicalmakers.nl. Daar staat ook de informatie.
En via Instagram zijn we ook gewoon goed te vinden. Opus1 en ook op musicalmakers. Alles staat erop. Dus als je wat wil weten, zoek het op Instagram. Ja. En niet vergeten om ons te volgen en te taggen.
Ja, en ik moest even zeggen nog musicalmakers.com. Oh, en de leesvoorstellingen zijn 15 april Amsterdam. En dan nog een beetje jullie tijd je hoofd. Ik ga het straks nog noemen. Ik moet even nadenken. Maar 15 april in ieder geval in Amsterdam. Om 8:00 s'avonds in de Meervaart. En zo direct noem ik het.
Ja, dat is in ieder geval de eerste en de meest belangrijkste. Want dat is altijd het meest spannend. Zo'n eerste keer.
Oké. Nou, super bedankt allebei. En heel veel succes.
Dank u wel.
Tot ziens op de leesvoorstellingen.
Tot dan.
Ja, tot dan. Leuk.
Ja.
Leuk dat je gaan komen.
Ja.
Chubby waist, thick legs in shape. Rump shaking both ways, make you do a double take. Planet rocker, showstopper, flow popper, head knocker, beat scholar, tail dropper. Do my thing, motherfucker. Rolls Royce, Lamborghini, blue Medina, always beaming. Rag top, chrome pipes, blue lights, out of sight. Love me, sold in, say it again, sold in. Make that money, throw it in. Booty bouncing, gone here.
Sing on a cappella.
Boy, the music makes me lose control.
We're gonna make you lose control and let it go, for you know you're gonna hit the flow. I rock to the beat till I'm fire. The walk in the club is fire. Get it crunk and wired. Wave your hands, scream louder. If you smoke, then fight up. Bring the roof down and holler. If you tipsy, stand up. DJ, turn it louder. Take somebody by the waist and and throw it in their face like hypnotic, robotic, this here will rock your bodies. Take somebody by the waist and now throw it in their face like systematic, ecstatic, this hit be automatic. Everybody here, get it out of control.
Get your best off the ball.
Cause Mr. Mina said
so. Get your everybody snaps.
Get your everybody
snaps.
Get your everybody
snaps.
Get your best. Everybody get loose.
En tijd voor de tips, de uitgangstips. Op zondag 7 april verwelkomen Museum Maluku en Museum Sofiahof je graag bij de screening van de documentaire Nusa Ina van regisseur Anne-Jan Sibrandi. De korte film speelt zich af rondom Louis Tawaela, zoon van een prominente, inmiddels overleden Molukse krilmilitair, die in 1962 met zijn gezin naar Nederland kwam en nooit meer terugkeerde naar huis. Het belicht de persoonlijke impact van deze pijnlijke geschiedenis op Louis en vertelt het verhaal over ontworteling, strijd en verlangen naar het moedereiland Nusa Ina. De tickets zijn €15 per stuk in Museum Sofiahof. Je bent vanaf 2:00 welkom in Den Haag, dus 7 april. Iedereen Pocho Pocho. De theatervoorstelling Iedereen Pocho Pocho staat symbool voor de verbinding van de emoties van de verschillende Molukse generaties. En naar de Molukse dans waarin liefde en geborgenheid wordt gedeeld. Herken je het Molukse gevoel en dans je vloeiend mee? De voorstelling wordt gebracht door Theater Madua en te zien 13 april in Culemborg en zondag 21 april in Hoogeveen. Dan de tentoonstelling Imagine Home met Gerald Saia tot en met 2 juni. in het Noord-Brabants Museum. Het Noord-Brabants Museum presenteert tot en met 2 juni de tentoonstelling Imagine Home. Thuis is meer dan huis. Wat betekent thuis als je gedwongen ontheemd bent? En beeldend kunstenaar Gerald Saïa en anderen reflecteren in hun werk op deze vraag. Dus in het Noord-Brabants Museum tot en met 2 juni. En dan Talor, ik wil mijn ei kwijt. Is het persoonlijke en cultureel rijke verhaal van Susanne Mangaar. Dat ze tot leven brengt in haar eigen muziektheatervoorstelling. En het was 16 maart in Krimpen aan de IJssel. En het was zo'n succes dat ze weer nieuwe voorstellingen hebben gepland. En dat is in Krimpen aan de IJssel weer. 2 voorstellingen in de Vioolkist. En in Hilversum is het. De Vioolkist in Hilversum op 24 en 25 mei. Voor informatie, vioolkist.nl/agenda. De aanvang 10 uur en al 8 uur eindigt 10:45 s'avonds. En dan de laatste, een van de laatste tips. Nee, dat is koud vuur. Nou, er is veel over gesproken. Vrijdag 12 april Theater Orpheus te Apeldoorn. Dat is dus die leesvoorstelling. Maandag 15 april de Meervaart in Amsterdam. En donderdag 18 april Nieuwe Kolk te Assen. En allemaal aanvang Apeldoorn Assen. Amsterdam is 8 uur en Assen is 8:30. Oké. Dan Harry Proclamatie RMS 25 april. Er is een vlaghijzingsceremonie op donderdag 25 april om 7 uur 's ochtends. En om 6 uur 's avonds wordt de vlag weer gestreken. Locatie is de Gunung Batu Jacquesperkstraat 1 hier in Amsterdam. En woensdag 24 april is er nog een speciale kerkdienst om 8 uur 's avonds. Oh ja, en de grote Indonesië tentoonstelling in de Nieuwe Kerk is nog voor 1 dag te bezien. En zijn we aan het eind gekomen aan Patulille. Sono, Roy, Jonathans en Jockey Latukolan. Bedankt voor jullie komst naar de studio. Patulille is gemaakt door Tony Ma en Jacqueline Forst. Techniek Edmund Vrede. Volgende week bij Radio Oras het programma Poenkoes. En Patulille is weer terug 21 april. Nog een fijne tweede paasdag. Tot Oras Amato.